iedereen en welkom bij aflevering 5 en 6 van de podcast. Zaak 5 en 6. Deze week gaan we het nog eventjes anders doen. En anders op een positieve manier, want jullie krijgen een extra aflevering deze week. Ik had vorige week eigenlijk 2 afleveringen ook gepland, zoals gewoonlijk. Maar door de technische problemen die opgesprongen zijn, heb ik maar de eerste aflevering kunnen uploaden op zaterdag. Dus dacht ik van oké, ik ga gewoon de zaak die ik voor deze week ook nog voorbereid had, gewoon volgende week doen. So here we are. Dit is nog altijd ook zo kleine zaken. Het zijn er ook weer 2. En het zijn ook weer 2 Belgische. Maar in vergelijking met vorige week, want vorige week waren het 2 mannen, zijn het nu 2 vrouwen. Wat ik ook een keer interessant vond van te doen. Want ja, vrouwen moorden volledig anders dan mannen. En je gaat ook zien de manier waarop dat beide vrouwen eigenlijk moorden. Dat is super gelijkaardig. Maar als eerst wil ik eigenlijk iedereen bedanken die op de Instagram-pagina meegestemd heeft op de polls. Dat heeft mij echt een goed beeld gegeven van welke zaken dat ik nog allemaal kan doen, welke dat jullie interessant vinden. En het is hier ook eentje van de die dat ik dan deze week nog ga opnemen en voor jullie ga uitbrengen. Dus ik ben zelf zeer enthousiast erover. Ik vind het zelf een zeer interessante. Voor degenen die nog niet op de Instagram-pagina gezeten hebben, Creamy Mind Podcast. Altijd een keer kijken daar. Daar komen er veel polls. Ook tussen haakjes teasers over welke aflevering dat er online komt. En zo verder ook posts over welke aflevering dat er nu online gekomen is met foto's. Dus dat kan wel interessant zijn voor degenen die dat leuk vinden om het ook een beetje visueel te zien. En voor een keer mee te stemmen over welke aflevering dat er online komt. Dus ja, vandaag 2 zaken. 1 over Marie Becker en 1 over Cecile Bombeek. We gaan deze aflevering ook een klein beetje anders doen. Normaal gezien begin ik altijd met de slachtoffers. Maar omdat bij beide dames niet alle slachtoffers genoemd worden en het nogal moeilijk is voor een beetje het leven van de slachtoffers terug te vinden, omdat het toch wel oude zaken zijn, ga ik het verhaal een klein beetje anders vertellen. Ook een beetje meer vanuit de vrouwen zelf. De namen die ik wel ken van de slachtoffers ga ik zeker benoemen. Maar voor 1 keer zal het dus uit naam van de moordenaars zijn. De eerste zaak gaat dus over Marie Becker. Ze werd eigenlijk geboren als Marie Petitjean in 1879. Ze heeft een nogal hobbelig leven gehad, nogal tumultueus. Ze werd geboren in een boerenfamilie, waar dat ze veel moest helpen op de boerderij. Maar ze wist al snel dat dat eigenlijk niks voor haar was. En toen dat tijd was voor school, dat ging dus niet, want ze moest telkens helpen. Maar toch wou ze leren lezen en schrijven. Daarom is ze ook bij de dorpspastoor gaan aankloppen om te zeggen van, help mij een keer. Heeft haar dat dan ook helpen leren. En toen dat ze 16 was, besloot ze dan uiteindelijk om weg te gaan thuis. Ze was het boerenleven beu en ze ging bij haar tante wonen. Dat duurde wel niet lang. Ze moest daar op een zolderkamertje slapen en al snel ging ze weg om dan bij een vriendin te gaan inwonen. Ze was op dat moment een leerlingcopieuse, dus dat wil zeggen dat ze een opleiding was om naaister te worden. En als ze dan uiteindelijk 17 is, dan heeft ze ook direct haar eerste minnaar leren kennen. Eén van velen ook wel. Deze blijft ook vrij lang hangen. Ze blijft daar nog heel lang een affaire mee hebben. En op haar 26e leert ze dan haar toekomstige man kennen, Charles Becker, waarvan dat ze uiteindelijk haar achternaam krijgt. Ondertussen werkt ze ook al in een naaiatelier. Ze heeft haar weg naar omhoog genaaid, zeg maar. Allee, oei. Dan komt er misschien ook een klein beetje heel verkeerd uit. Nee, ze heeft dus haar weg naar boven gewerkt door kleren te naaien. En op haar 27e, dus ongeveer een jaar later, trouwt ze dan uiteindelijk met Becker. Maar dat huwelijk blijkt ook niet allemaal roze geur en maneschijn. Ze kan het niet echt vinden met zijn familie. Hij heeft ook verschillende broers en twee zonen. En met een van de broers, een vrouw, botert dat helemaal niet. En ligt er geregeld mee in discussie. Ook de vader van Charles moet niet echt weten van Marie. En uiteindelijk stapt Charles dan ook uit het grote familiebedrijf dat ze hadden. Hij wordt uitgekocht door de familie, dus hij krijgt daar een mooi prijsje voor. En eerst zouden ze zich een slagerij hebben gekocht, maar dat werkte niet. En uiteindelijk hebben ze toch een klerenwinkel gekocht voor Marie. Marie begint dan haar man ook wel veelvuldig te bedriegen. Dus eerst had ze die minnaar nog van toen ze 17 was, die is ook meegegaan in dat huwelijk. Maar er kwamen ook nog meerdere mannen. In 1920 kan ze eindelijk haar grote droom waarmaken. Ze kan een kledingwinkel openen in Liège. Hier leerde ze dan ook een van haar andere minnaars kennen in Liège. Dat is Maximiliaan. Jammer genoeg viel haar droom ook wel heel snel weer in duigen. In 1929 zou de winkel failliet verklaard geweest zijn. Door de stock market crash onder andere. Maar blijkbaar zou het ook een beetje door haar eigen toedoen zijn. Want ze was ze leefde graag een bepaalde levensstijl. En ze zou daarvoor maar al te graag geld uit de winkel gehaald hebben. Terwijl dat er zelfs geen was. Dus die winkel gaat failliet. En uiteindelijk komt in 1932 haar man te overlijden. Officieel was het origineel kanker. Maar later in het verhaal gaan we te weten komen dat dat al snel verandert. Marie heeft op dat moment ook nog een andere minnaar. Lambert Bayer. Ik heb de gewoonte van dat in het Engels allemaal te zeggen. En uit sommige bronnen blijkt ook dat Marie het leven met Charles saai begon te vinden. En dat ze eigenlijk iets spannenders wou. Hij heeft ook heel veel geld nagelaten. Wat dat dan later in het verhaal misschien ook wel zijn doodvonnis blijkt te zijn. Hierna besluit Marie om oudere dames te gaan verzorgen. Haar idee is er eigenlijk van gekomen doordat ze een vriendin, Marie Castadeau, moest helpen. Zij was wat ouder en ze werd ziek. Ze was duizelig en ze was misselijk en dergelijke. En dus in juli 1935 begint Marie haar te helpen. Maar in diezelfde maand nog sterft ze uiteindelijk. Na dat eerste slachtoffer, wat we later gaan weten dat het een slachtoffer is, volgen er nog een hele hoop andere oude dames. Het zijn allemaal zogezegde vriendinnen van Marie. Maar uiteindelijk heeft ze ook geen vrienden meer over. Ook geen gekenden meer. Waardoor dat ze iets anders moest zoeken. Want stoppen gaan ze niet doen. Dus het naaiatelier dat ze met haar man had, heeft bepaalde klanten die ze begint te gebruiken voor haar moorden. Ze doet bepaalde druppeltjes in de thee. En als dat begint in te werken, dan zou ze hen bestelen en dan mee naar huis helpen. En later zou ze dan sterven door onbekende oorzaken. En het lijkt ook wel alsof dat Marie me echt alles wegkomt tot dan toe. Maar dan maakt ze een hele domme fout. Ze heeft nog een paar vrienden die nog niet te oud en nog niet te ziek zijn over. Die met haar aan het babbelen was. En op een gegeven moment zou ze de opmerking gemaakt hebben dat haar man haar zo enerveerde en dat ze wou dat hij dood was. Hierop heeft Marie direct gereageerd met erbij: als je dat echt wilt, dan kan ik je wel een poeder geven dat geen sporen achterlaat. Dat was voldoende voor die vriendin om naar de politie te gaan, tuurlijk. Zelf had ze wel al enige tijd het idee dat Marie er voor iets tussen zat met al de mensen die doodgingen. Ze had ook al anonieme brieven gestuurd naar de politie, wat dat een radartje ook al een beetje deed gloeien. Maar er waren geen bewijzen toen, maar nu is er wel bewijs. Ze heeft letterlijk bijna toegegeven aan haar dat ze wel iets weet, dat ze er wel iets mee kan doen. En hierna ging alles eigenlijk ook heel snel. Ze arresteerde Marie. En onder andere het lichaam van haar man en een oudere vriendin werden opgegraven voor te onderzoeken. En bij de onderzoek werd er uiteindelijk gif gevonden. En dan vragen ze misschien af welk gif. Wel, dat was digitoxine. Dat is iets dat je uit een kruid kunt halen. En dat kruid noemt vingergoedskruid. Dat is een paarse bloem. Je kunt er een stof uithalen dat gebruikt wordt, gebruikt werd vroeger voor hartpatiënten, voor hun medicijnen. Maar omdat dat medicijn zo moeilijk, die stof zo moeilijk te doseren is, van het kleinste beetje dat je erover zit, is dat eigenlijk al dodelijk. Dus hebben ze dat eigenlijk stopgezet. En daarnaast geeft dat ook heel traag af. Dus je hebt eigenlijk zelfs niet direct de symptomen van oei, ik heb er hier te veel van genomen. Waardoor je dat heel moeilijk kunt nagaan. En is eigenlijk ook wel een goed gif voor als moordenaar te gebruiken. Want ja, je zit er niet op die dag. Hè? Je is dood, ja, daar kun je. Jij werkt er niet. Dus ja, de mensen sterven er heel traag aan. En de eerste symptomen zijn dan ook meestal braken, diarree, last van de maag en de darmen en zo verder. En in een later stadium, of bij het toedienen van veel te veel van die stof, komt er een teveel aan kalium in je lichaam vrij. Dus we hebben de stof kalium in ons lichaam nodig, maar als je daar te veel of te weinig van hebt, dan kan dat voor hartritmestoornissen zorgen. En bij een overdosis aan digitoxine kan dat ook tot de dood leiden. Dus ja, ze vinden dat gif in de lichamen. Maar daarnaast vinden ze dat ook in een groen flesje bij Marie thuis. Ze vonden daarnaast ook een heleboel juwelen en rijkdommen die uiteindelijk van haar slachtoffers bleken te zijn. Dus ze bestal ze ook of ze kreeg die dingen als betaling voor de zorg, zo gezegd. Dus ja, bewijs genoeg. Ze wordt uiteindelijk ook veroordeeld tot levenslang, nadat ze zelfs niet geprobeerd heeft voor haar onschuld te bewijzen. Wat dat sterker nog is, in sommige bronnen zag ik staan dat ze zelfs in alle glorie aan het vertellen was hoe haar slachtoffers stierven. Sommige bronnen zeggen dat ze haar onschuld nog altijd, tot op het einde heeft behouden, maar ja, het is zo'n beetje tegenstrijdig. Ergens in de Tweede Wereldoorlog stierf ze dan ook in de gevangenis. Maar ze heeft dus ook absoluut niet lang vastgezeten. Hè. Dan jammer genoeg, want aangezien dat de eerste moord in 1935 gebeurde en de oorlog begon in 1939, zal ze ook wel echt maar een paar jaar in de gevangenis hebben gezeten voordat ze gestorven is. Dus ja, dat was de zaak van Marie Becker. Onze gifmengster een beetje. Dan hebben we onze zaak 6. En dat gaat over Cécile Bombeek. Cécile Bombeek is geboren in 1933 in een zeer katholiek gezin. En het is dan ook niet heel raar als ze op haar 15e beslist van het klooster in te gaan. Ze gaat naar het Sint-Jozef Instituut in Wetteren. En hier wordt ze dan gedoopt tot zuster Godfrida. Ze blijft daar leven en werken voor de rest van haar leven. Ze wordt er zeer gerespecteerd en door haar medenonnen. En uiteindelijk wordt ze dan ook moederoverste en ook hoofdverpleegkundige. Want in het Sint-Jozef Instituut was er toen een klein OCME-rusthuis waar dat er 38 bedden waren voor mensen. En in die tijd waren de nonnen ook een beetje de verpleegkundigen. En daarmee werd ze ook hoofdverpleegkundige daar. Op haar 41 jaar krijgt ze jammer genoeg wel slecht nieuws. Dus ze heeft al die tijd gewerkt in het klooster. Maar op haar 41 krijgt ze het nieuws dat ze een hersentumor heeft die moet geopereerd worden. In 75 heeft ze dan uiteindelijk ook die operatie. En dat loopt niet 100% goed. De tumor is wel weg en ze herstelt er wel van. Maar personaliteit verandert volgens vele van haar medenonnen en haar collega's. Natuurlijk, ja, het is een hersenoperatie, dat is niet zo heel abnormaal. Dat kan gebeuren, dat is een van de mogelijke risico's. Maar ja, iedereen merkt dat dus op. Maar naast haar persoonlijkheidsveranderingen krijgt ze ook heel veel hoofdpijn. En kreeg ze van de dokter ook morfine voorgeschreven. En dat blijkt een heel groot probleem te worden uiteindelijk. Na de operatie begint ze dan opnieuw te werken in het rusthuis, maar er bleken heel vreemde dingen te gebeuren op de afdeling. Patiënten waar dat zuster Godlieve bij was gegaan, of ja, zuster Godfrieda, ik heb hier iets verkeerd geschreven. Zuster Godfrieda was bijgegaan, overleed kort nadat ze nog daar was gezien, dus zij ging binnen in een kamer. Ze kwam terug buiten en niet veel later stierf die persoon. De mensen van het OCME en ook de nonnen merkten dit wel op. En toen dat de directie van het OCME dit hoorde en zag, wou ze het eigenlijk, om het toen te zeggen, bedekken met de mantel der liefde. Kort gezegd, een doofpot. Ze moet ontwennen, niemand mag er wel van weten, maar ze gaat dus naar een ontwenningskliniek, maar in 1977 mag ze al terugkomen. Dus ze begint terug te werken als hoofdverpleegkundige, maar drie zusters, zuster Pieta, ik vind het een beetje raar om Pieta te zeggen, maar oké. Zuster Francisca en zuster Godelieve schrijven alles een beetje op in een dagboek wat er aan het gebeuren is. Want ze vinden toch dat het nog altijd niet heel kosher is wat er aan het gebeuren is. Er zijn toch nog altijd vreemde zaken die gebeuren. Dus ze besluiten van een dagboekje bij te houden met wie dat er wanneer sterft, maar ook met wie dat er toen aan het werk was. Uiteindelijk ja, komen ze een patroon tegen en op 16 januari 1978 gaan de drie zusters dan ook naar de politie in Wetteren. Wat volgens mij wel een heel raar zicht moet geweest zijn voor de politie om drie nonnen te zien binnenkomen. Daar doen ze dan ook een boekje open, letterlijk en figuurlijk. En ze spreken niet alleen van de moord, want ja, wat zou de jaren 70 zijn zonder het christelijke kuisheidsgedoe? Dus ze spreken niet alleen over de moord dat ze hebben gezien, maar ook over dat zuster Godfrieda seksuele relaties zouden hebben met vrouwen, waaronder een huisgenootje. Ze zou een drugsverslaving hebben aan die morfine dan, maar ze zou ook patiënten gemarteld hebben. Zo zou ze gewoon katheters uit aders getrokken hebben, niet op de normale manier, maar echt gewoon eruit gerukt. En ze ook op onmenselijke manieren zou behandeld hebben. Er zou ook opgevangen geweest zijn dat ze tegen een patiënt zei dat ze geld zou aanvaarden om mensen toch goed te behandelen. Dus ze kocht haar patiënten eigenlijk wat om. De politie besluit dan om haar te volgen, om te kijken wat er daarvan aan is. En onder andere bepaalde zaken die in die tijd voor niemand en zeker niet voor nonnen goedgekeurd werden, werden daar ook bij gezien. Zo zien ze bijvoorbeeld dat ze met een non, waarmee dat ze de kamer deelt, uit eten gaat. Ze drinkt er heel veel wijn bij en dan ook echt heel veel, blijkbaar, echt flessen. En ze lijken daarnaast ook nog een lesbische relatie te hebben met elkaar. Daarnaast zou ze ook een seksuele relatie erop nahouden met de priester van het stadje. En uiteindelijk beslissen ze van oké, we hebben hier genoeg bewijs, dat is hier onkeus. Wat ik wel een heel raar iets vind voor dat te kunnen doen, maar oké. Uiteindelijk graven ze het lichaam op van mevrouw Van der Gunst. Dat was een van de patiënten die gestorven was nadat zuster Godfrieda daarbij was geweest. En bij het onderzoeken vonden ze sporen van insuline. Maar ze konden niet bepalen of dat dodelijke dosissen waren. Want ja, uw lichaam maakt op natuurlijke wijze ook insuline aan voor uw bloedsuikers op peil te houden. Dus ja, ze wisten niet van, is dat hier een natuurlijke reactie van het lichaam of is dat iets wat dat ingespoten is. Dus ze moeten Cecile ondervragen en Cecile maakt het ze wel heel gemakkelijk en bekend al snel drie moorden. Ze zegt dat ze drie mensen zou vermoord hebben en dat ze dat gedaan heeft door hen overdosissen insuline te geven. Bij de vraag waarom zou ze blijkbaar moeten gezegd hebben omdat ze 's nachts te moeilijk waren. Maar eigenlijk was het om haar levensstijl en om haar morfineverslaving te kunnen bekostigen. Want ze vermoorde haar patiënten niet alleen, maar zoals ik eerder ook al zei, ze stal ook van hen en ze perste hen deels een beetje af. Van als je mij nu betaalt, daar ga ik goed voor je zorgen, anders niet. Dus ze verdiende met deze zaken. Al heeft ze ook wel 3 moorden bekend. Er wordt wel geloofd dat ze al meer dan 30 mensen vermoord heeft. En dat getal kan zelfs veel hoger liggen. Hoe weten ze dat ze van 1975 tot 1978, met misschien een jaar onderbreking, daar gewerkt heeft met die verandering van persoonlijkheid? Dus wie weet hoe lang en hoeveel dat ze al gemoord had op dat moment. En dat ze dan ook zelfs maar bij 3 mensen bekend, vind ik een beetje raar. Ze worden uiteindelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard door de psychiatrie. Door een psychiater. En eind jaren 90... Ze wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard, zo is het. En uiteindelijk wordt ze naar de psychiatrie gestuurd voor de rest van haar leven. Maar eind jaren 90 wordt ze daar ook vrijgelaten. Ze zou daar volgens de psychiater niet meer gevaarlijk zijn voor zichzelf of voor de maatschappij. Want het blijkt dat ze dementie heeft. Ze gaat dan ook naar een woonzorgcentrum in Sint-Josef te Wetteren, wat ook wel heel ironisch, maar een aantal 100 meter ver ligt van het klooster waar dat ze in de jaren 70 mensen vermoorden. Uiteindelijk overleed ze daar ook, en eigenlijk echt nog niet zo heel lang geleden. Dat was in 2019. Niemand werd daarbij op de hoogte gesteld. Dus zoals dat ze in de jaren 70 haar moorden onder de mat schoven, deden ze dat bij haar eigen dood ook. Want er waren nog familieleden, verre familieleden die nog leefden, maar niemand wist dat ze gestorven was en niemand weet waar dat ze begraven is. Ook in het dorp waar dat ze geboren was, is er nergens een steen te vinden met haar naam op. Dus haar graf is echt een mysterie geworden. Zoals vroeger is dus echt alles gewoon muisstil gehouden en ze moest gewoon in stilte verdwijnen. Jammer genoeg nam ze op die manier ook wel het aantal slachtoffers en welke slachtoffers dat waren in haar graf mee. En dat was dan het verhaal van Cécile Bombeek en Marie Becker. Het was weer een korte aflevering, maar zoals ik zei, er komen deze week nog 2 afleveringen af met 1 zaak. Dus dat wordt weer wat uitgebreider. Het is ook een vrij grote zaak. Ik vind het echt zeer interessant. Ik hoop echt dat jullie enthousiast zijn met wat dat gaat zijn. Want ik ben het alleszins. Moesten jullie ondertussen wat meer willen weten over de aflevering die er geweest zijn, de foto's kunnen bekijken, kan je dat altijd doen op de Instagram-pagina Creamy Mind Podcast. Ook de Facebook-pagina is er, Creamy Mind Podcast. Daar mag je altijd ook suggesties doorsturen of opsturen of de zaken bespreken. Dat zou ook leuk zijn. Je kan ook de website bezoeken. Die is nog een beetje onder constructie. Daar moet er nog wat aan gewerkt worden. Maar je kunt altijd elke keer kijken. Dus op creamyminds.wixsite.com/creamymindpodcast. En ik hoop dat jullie het toch een klein beetje interessant vonden. Ook al waren het 2 kleine zaken. Want ik vond het alleszins leuk om op te zoeken. En als jullie dat interessant vinden om zo kleine afleveringetjes te hebben, zo keer tussendoor, over iets kleinere zaken op die manier, laat het mij gerust weten. Dan wil ik dat ook gerust frequenter doen, dat ik dat er keer tussen meng. Anders, tot de volgende aflevering. Ciao!